Het is weer goed en fijn om hier te zijn. Het is altijd mooi om ook nog broeders en zusters elders te ontmoeten. Dat doet mij in ieder geval goed. En ik hoop dat het jullie ook goed doet om mij hier te hebben. Ik denk het wel, anders was ik hier niet. Prijs de Heer, amen. Ik hou van Jezus, halleluja. Amen. Jullie ook. We hebben echt, weet je, als God er niet zou geweest, jongen, dan hadden we echt een probleem. Of niet, dan waren wij hier niet geweest. De Heer is goed en Hij heeft alles in zijn hand. Gelooft u dat? Gelooft u dat God echt alles in zijn hand heeft? Ja? Gelooft u dat God alles leidt? Deze hele aarde met de fase waarin wij zitten, waar we doorheen gaan, dat Hij nog steeds alles onder controle heeft. Alles gebeurt onder zijn leiding en we mogen ook ons op Hem richten. Dat is ook het thema ook van deze ochtend. Geef God waar God recht op heeft. De focus is op Hem. En ik hoop ook jullie daarin mee te nemen. Want hier vooraf, ja, ik ga niet gelijk daarop richten, want er is een probleem. En waarom? Ik heb de afgelopen tijd wat vrij gehad en tijd gehad om over dat aantal dingen na te denken. En een van de vragen die bij mij in de gemeente ook werd gesteld, waar we ook over hebben nagedacht. De dingen die je ook ziet, is een van de vragen is bijvoorbeeld in de tijd waarin we leven. Hè, de vraag die nu wordt gesteld, moeten wij onze overheid gehoorzamen? Ja, want we weten, de wereld is verdeeld, we hebben allemaal meningen. En ja, de een is voor de overheid, de ander is weer tegen. En dat zie je ook op filmpjes, op de televisie, in de kranten, ook in de kerk. En het doet mij pijn om te zien dan hoe wij als christenen hiermee omgaan. Hoe wij elkaar klappen met de Bijbel. En dat doet mij gewoon pijn. Je ziet het ook in de kranten worden ervan geschreven over de christenen. Hoe de verdeeldheid ook daar is. En het is een, het is best wel iets spannends. Het zijn spannende tijden. We hebben allemaal die vragen. En ik loop er niet voor weg. Ik ben niet perfect. Ik heb niet het volmaakte antwoord. Maar ik durf erover te praten. En ik sta open ook voor correcties. Ik wil er graag over dingen praten. Ik wil graag van gedachten wisselen met mensen. Ja, maar vanuit de basis van, weet je, God is liefde. En we proberen Gods woord en wil te begrijpen. Het is niet dat ik gelijk moet hebben of dat jij gelijk moet hebben. Het gaat om dat we samen op zoek moeten gaan van Heer, wat zegt u? Ook in deze tijd, hoe, een van de vragen, behoren wij om te gaan met de overheid? Want we hebben, er is een probleem in de maatschappij en wereldwijd. En dat zien we. Niet voor niets zie je dat mensen altijd elke zondag, elk weekend gaan demonstreren over de hele wereld. Sommigen willen hun vrijheden terug. Anderen vinden dat maar niks wat de anderen weer doen. En als christenen zitten we daar ook van, hoe gaan wij hiermee om? De overheid zegt iets. En dit is natuurlijk niet iets nieuws. En gelukkig maar, we kunnen ook in de geschiedenis kijken, hebben ook gezien hoe christenen ook steeds hebben moeten vechten ook met overheden en met hun denken en wat moeten we doen. Dus daar gaat de preek ook over. Daarom staat er ook, hier staat van geef aan God waar God recht op heeft. Het is niet zo, maar het komt ook uit de Romeinen. Dat gaan we met elkaar lezen en dan gaan we erover nadenken. Van hoe hoor ik nu om te gaan met de overheid en met de overheden, met de maatregelen, met van alles en nog wat er om mij heen gebeurt. En dan ben ik God dankbaar dat Hij ook echt alles in zijn woord ook heeft geschreven. En ook duidelijk is. En ja, als wij de moeite nemen om dat te gaan zoeken en ons laten leiden, dan zal Hij ook tot ons spreken en ons ook leiden in ons dagelijks leven. Laten we lezen met elkaar eerst uit Romeinen 13, vers 1 tot en met 7. Dus Romeinen 13, vers 1 tot en met 7. Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen. Want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God. En wie dat doet, roept over zichzelf zijn veroordeling af. Wie doet wat goed is, heeft van de gezagsdragers niets te vrezen. Alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben, doe dan wat goed is. En ze zal u prijzen. Want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen. Ze voert het zwaard niet voor niets. Want ze staat in dienst van God. En door hem die het slechte doet, zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn. U moet haar gezag dus erkennen. En niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten. Daarom betaalt u ook de belasting en staat wie belasting in dienst van God. Geef iedereen wat hem toekomt. Belasting aan wie u belasting verschuldigd bent. Accijns aan wie u accijns verschuldigd bent. Ontzag aan wie ontzag toekomt. Eerbied aan wie eerbied toekomt. En dan even kijken, vind ik deze vertaling dan net even niet zo mooi vertaald. En hij mist natuurlijk een stukje, geef aan God wat van God is. Goed, overheden lezen ook hier. Ik zal naar het volgende plaatje gaan. Zijn ingesteld door God. Nou, dat zet mij wel even aan denken. He, want we leven in deze tijd. En het staat heel duidelijk, weet je. Overheden, het is ingesteld door God. Ik ben gewoon een simpel mens, denk van heer, wanneer heeft hij dat nou ingesteld dan? Want de overheid die wij hebben, hebben wij toch met elkaar gekozen. Dus hoe moet ik hier naar kijken? Hoe heeft u nou de overheden ingesteld? En als je gaat kijken, dit gaat hier niet over Israël, dit gaat hier over het Romeinse Rijk. Ja, Paulus spreekt hier over de Romeinse Rijk, hè, de overheid, hè, de keizer. En zij zijn door God ingesteld. Nou, als we weten dan, en we gaan terug naar de geschiedenis in Samuel, hoofdstuk 8. Dan weten we ook daar, van daaruit, als we daar lezen ook, dat God Israël leidde. Hij was hun koning. Op een gegeven moment zeiden de Israëlieten ook tegen Samuel, kijk, jouw kinderen, wat zij aan het doen zijn. Samuel was oud. Ik zal het lezen, 1 Samuel vers 8, 5 tot met 7, dat staat aan het volgende. U bent oud geworden, zeiden de Israëlieten tegen Samuel. En uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben. Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richtte hij een gebed tot de Heer. Maar die antwoordde, geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun koning. En dat is het moment dat Israël ook een koning kreeg, want ze wilden graag een koning als al die andere volken. De andere volken werden geregeerd door koningen, de farao's waren daar, en ze keken daar en zeiden, zo willen wij ook eigenlijk dat ons volk geregeerd wordt. En daarmee verwierpen zij God. Maar God heeft gezegd, oké, doe zoals het volk zegt. God heeft het geaccepteerd. God heeft gezegd, oké, ik zal het toestaan. Jullie mogen koning hebben en ik zal van daaruit, zal ik, weet je, mijn recht uitspreken. Ik zal hen gebruiken. Ja, jullie mogen je koning aanstellen, ik zal het gebruiken. En zo zie je dat God eigenlijk alle overheid heeft aangesteld of ingesteld. En God heerst. Hij heerst over hemel en aarde, over elk mens. Niet één regering is er zonder zijn toestemming. Niet één. Gaan we straks ook verder kijken. En niet één. En eigenlijk wil God geen regeringen. Hij wil geen koningen zoals wij die hebben aangesteld. God wil direct ons regeren. Dat is wat hij wil. En straks weten we ook, als wij straks ook dit leven verlaten, zullen wij ook bij hem zijn en zal er geen, al deze koninkrijken zullen ophouden te bestaan. Ja, dus De koninkrijken die er nu zijn, de heersers die er nu zijn, zullen ophouden te bestaan op een dag. Maar tot die tijd gebruikt God hen nog steeds. En God werkt ook door hen heen naar ons, hè, naar de mensen toe. Ook voor Israël. We zien ook bijvoorbeeld in de tijd van de farao en de tijd van Nebukadnezar, hè, hoe God het hart verhardt en verzacht. We kennen ook dat verhaal bijvoorbeeld in farao's tijd, toen Mozes daarheen ging om het volk te bevrijden. Het was God die het hart van de farao verhardde en het volk niet liet gaan, zodat God ook zijn plagen over Egypte zou kunnen uitstorten. Farao staat daar wel in zijn macht, maar uiteindelijk is het God die zijn plan volbrengt. Hij zei, je mag er wel staan, farao. Je mag het volk leiden. Ik geef je alle ruimte, maar uiteindelijk gebeurt wat ik wil, zegt de Heer. Het volk moest gaan en God verhardde het hart van farao, zodat het volk niet tegelijk weg kon gaan. Na de 10 plagen weten we dat hij hen liet gaan. Een andere koning in Samuel, het verhaal kennen we ook wel, denk ik, met Daniel en zijn vrienden. En Nebukadnezar, een verschrikkelijke leider. Het volk was in gevangenschap, omdat het volk niet gehoorzaam was. En Nebukadnezar, echt een afschuwelijke regeerder. Op een gegeven moment bouwt hij daar een grote beeld en iedereen moest ervoor buigen. En dan weet je natuurlijk dat een aantal het niet deden, maar ook deze verschrikkelijke koning, en daarvan zien we van wat hij ook allemaal heeft gedaan en hoe hard hij ook was, hebben we ook gezien, ook in Samuel 3 en 4 lezen we dat ook van hoe, of in Samuel in Daniel, ja, hoe God ook deze konings hart verandert. Ja, deze man die vreesde nergens voor. En op een gegeven moment heeft God hem, tot hem gesproken, een droom gegeven. En Daniel legde het uit wat er met hem zou gaan gebeuren. En precies zo is het ook gebeurd. Deze man heeft 7 jaren lang heeft hij als een beest geleefd, als een dier geleefd. Hij heeft gegraasd totdat hij omhoog keek en God aanriep. En deze man veranderde. Hij prees God, lezen we ook in Daniel. Nebukadnezar prees en hij beleed God, de God van Daniel, als de Allerhoogste. Zo zien we hoe God gewoon de harten kan veranderen ook van deze regeerders. God is nog steeds degene die regeert. En hij staat toe dat andere overheden hun macht uitoefenen over de mensen. En dat is best wel lastig. Het is best wel lastig als je een overheid hebt. Ik kijk maar eens even buiten de grenzen van Nederland. Hoe overheden eigenlijk er zijn en hun volk onderdrukken. God heeft overheden gesteld. Toch, lezen we. Kijk eens naar China, hoe het omgaat met het volk. We hebben allemaal onze mening daarover. Maar als u en ik ook in China zouden zijn, zou dat onze overheid zijn, die ook wij moeten respecteren en gehoorzamen. Kijk naar India, kijk naar de moslimlanden en kijk hoe ze omgaan met christenen. Het zijn allemaal overheden, allemaal ingesteld door God. Of staat het nou hier niet in de Bijbel, want het gaat hier over het Romeinse Rijk. En als we naar onszelf kijken, dan moeten we eerlijk zijn dat we best wel moeite hebben met bepaalde overheden. We hebben commentaar erop. We hebben commentaar op China, hoe zij omgaan met de Oeigoeren. Onze overheid heeft daar commentaar op. Maar u en ik ook. Wij hebben commentaar over de overheid in Palestina. Wat zij met de Israëlieten doen. Daar hebben wij ook een mening over. Maar ook daar zijn overheden aangesteld, ook door God. Of lees ik nou de Bijbel verkeerd? Als ik in Palestina zou zijn, zou dat mijn overheid zijn aan wie ik gehoorzaam zou moeten zijn. Kijk eens naar Iran. Kijk eens naar Rusland. Dan merk je dat we echt in strijd komen. En dan denken ze, ja maar Heer, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Er staat in de Bijbel dat we gezag moeten hebben voor onze overheden. Maar als we vanuit hier praten, dan hebben wij wel het lef om die overheden in die landen te veroordelen. Daar hebben wij geen moeite mee. Ja, maar die overheid is niet goed. Moet je kijken wat ze doen. Maar als jij daar in dat land bent, dan is het jouw overheid. Hoe denk ik dan? Is mijn gedachte nog zuiver? Meet ik niet met verschillende maten? Lastig, hè? Het is makkelijk als je hier bent, je hebt een goede overheid die voor je zorgt. Dan is het makkelijk om vanuit hier een andere overheid te bekritiseren. Maar stel, ja, daar heb je ook christenen niet. Stel, daar heb je ook christenen. Zij moeten hun overheid gehoorzamen. Maar vanuit hier durven wij wel die overheden te bekritiseren. En er van alles en nog wat van te vinden. Maar als wij hier nu in ons eigen land mensen hebben die de overheid bekritiseren, dan hebben we gelijk een probleem. Dan gaan we elkaar meppen met de Bijbel. Spannend, hè? Het is echt, weet je, dit is echt gewoon realiteit en we moeten gaan nadenken met welke maat meet ik. Ja, als ik deze overheid hier in Nederland gehoorzaam wil zijn, ondanks alle maatregelen, de een denkt er anders over, je mag er anders over denken, maar dat is en dat hou je. Als ik in Rusland ben, China ben, daar heb ik overheden, hebben ook onze gedachten, de mensen zijn ook daar niet allemaal, denken ze hetzelfde. Maar dan zal ik wel die overheden moeten gehoorzamen. Ja, hoe gaan we doen? Dus ja, met welke maat meten wij? Hoe meten wij? Hoe kijken wij? Dat is best wel lastig, want ik heb best wel kritiek. Ik zeg, Heer, ik ben echt heel kritisch. Ik zeg, gehoorzaam. Ik heb echt best wel worstelingen. Ik denk, we hebben hier zo vaak geleefd, zo lang geleefd en geen enkel probleem gehad. En ik heb nooit mijn zorgen hoeven te maken of hoeven na te denken over de overheid hier in Nederland. Totdat opeens corona komt en dan opeens maatregelen komen en mensen van alles en nog wat beginnen te vinden en te doen en hoe ze met elkaar omgaan. Ik heb daar wel mijn mening over. Ik heb daar best wel moeite mee met de dingen die ik zie en de ontwikkelingen die ik zie. En het is niet alleen in Nederland dat ik zie dezelfde. Ik heb contact ook in het buitenland en tegenwoordig met zo'n mobieltje. Ja, binnen een paar seconden heb je gewoon live, kun je zien wat er in andere landen gebeuren. En je hebt allemaal informatie en je merkt gewoon dat de hele wereld nu eigenlijk ook, of bijna de hele wereld, hetzelfde meemaakt en dezelfde worstelingen hebben. En ook met hun overheden, sommigen zijn er weer tegen, de anderen zeggen je moet niet zeuren en we staan tegenover elkaar. Best lastig, maar hoe, en die hele scheiding zie je ook bij christenen. Je ziet ook hoe kerken gewoon verdeeld zijn, ook hierdoor en tegenover elkaar zijn gezet. Gezinnen, christelijke gezinnen, scheuring. Man en vrouw, scheuring vanwege dit. Staan tegenover elkaar. En we lezen allemaal dezelfde Bijbel. We lezen allemaal diezelfde Bijbel. En weet je, en dat doet mijn hart pijn. Het doet mijn hart pijn om te zien hoe wij ook, en met name wij als christenen dan met elkaar omgaan. Mijn hart huilt. En ik heb best wel de afgelopen, sinds ik hier ook ben weggegaan de vorige keer ook, eigenlijk al de hele periode, best wel strijd. En ik zeg, Heer, alsjeblieft, neem mij op, laat mij bij u zijn. Want het is echt niet leuk meer hier. En het is echt een strijd waar we in zitten en het is niet gekomen omdat corona is, maar het komt door maatregelen. Die er genomen worden. En nu zijn deze maatregelen nog wel heel eenvoudig nog. Maar het maakt niet uit om wat voor maatregelen het gaat. Het gaat om het gezag naar de overheid. Als wij zeggen dat wij, als wij vinden dat wij de overheid moeten gehoorzamen, dan moeten wij niet opeens anders gaan nadenken als wij dus gaan kijken naar een andere overheid. Waar wij het niet mee eens zijn. Dan moeten wij niet opeens gaan zeggen van ja, maar die overheid moet je niet gehoorzamen. Nee, maar dat staat niet in de Bijbel. Alle overheden zijn ingesteld door God. God gebruikt ze allemaal. Niet één kan zeggen, en dat is het volgende, niet één kan zeggen van, weet je, ik heb het zelf gedaan. God heeft het toegestaan dat zij er zijn. Want God heeft er een plan mee. Daarom ben ik zo blij dat God alles regeert en alles in zijn hand heeft. En we hebben ook gelezen dat overheden zijn ingesteld door God. In een andere vertaling staat, ze zijn een dienares van God. Het is eigenlijk overheden die dit zien, die oprecht zeggen van ja, ik ben hier als instelling en ik vertegenwoordig hier God op aarde. God voert zijn gerechtigheid door mij. Zulke overheden hoeven wij niet te vrezen. Zulke overheden hoeven wij zeker niet te vrezen. Zij zullen altijd Gods wil willen gaan doen. En Nederland was ooit eerst een christelijk land. En de overheid en de regels, dat ja, ook allemaal gebaseerd vanuit ja, christelijke principes. En we zien langzaam maar zeker de christelijke principes afbrokkelen in ons land. Ook al hebben wij christelijke partijen, ook al hebben wij ook nu een christelijke partij dat mee regeert, is er toch een statistiek dat sinds onze christelijke partij mee regeert, zijn het aantal abortussen dat gepleegd wordt toegenomen. Het is niet afgenomen. We hebben problemen met overheden en met wat er gebeurt. En het is wel belangrijk om ja, toch juist en helder te blijven kijken. Overheden ja, die het gezag van God niet erkennen hebben, is straks echt een probleem. Iedereen moet een verantwoording afleggen voor wat hij of zij heeft gedaan. Elk mens, maar ook de overheden, zullen verantwoording moeten afleggen. Dat beseffen ze niet. Maar dat mogen wij hun vertellen. Wij mogen hun vertellen dat Jezus Christus regeert en dat alle overheden zullen vallen. Elk overheid zal moeten buigen voor Jezus Christus. Dat is het goede nieuws. Amen. Dat is het goede nieuws. En dat is het goede nieuws wat wij mogen brengen. Wij mogen tegen onze overheid zeggen, ja, als u God niet vreest, houd er rekening mee, u zult God moeten gaan vrezen. We mogen onze christelijke partij oproepen van, jongens, wijs erop in die kamer dat onze overheden God moeten respecteren. Ja, die stem mogen we best wel laten horen, ook als kerk. Ja, wij gehoorzamen onze overheid, maar onze overheid weet dat jij ingesteld bent door God. Ook jij zult verantwoording moeten afleggen. Heel simpele woorden, maar het zijn krachtige woorden. Want die woorden blijven hangen bij die mensen. Het zijn mensen die daar staan. En wanneer zij God hebben verlaten, dan betekent dat zij andere goden dienen. Ze dienen niet meer de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En de vader van Jezus Christus, die dienen zij niet meer. Maar wie dienen zij dan wel? Wie dienen zij dan wel? Als wij kijken nu heel concreet naar onze overheid. Door wie laten zij zich leiden? Laten zij zich leiden door de God van de Bijbel? Of hebben zij toch andere goden door wie zij zich laten leiden? En wij staan wel onder hun gezag. En hoe gaan wij hiermee om? Hoe gaan u en ik om met dit gezag? Een gezag dat over ons is aangesteld. Een gezag dat eigenlijk niet meer de God van de Bijbel erkent. Dat is heel makkelijk om te zeggen van China. Hier is het hetzelfde aan de hand. Onze overheid is geen christelijke overheid. Hoe gaan wij daarmee om? De Romeinen waren ook niet christelijk. En toch zegt de Bijbel, heb ontzag. Heb respect, zegt Paulus. Gehoor, wees gehoorzaam. Dat is best wel lastig, hè, om gehoorzaam te zijn aan een instelling die niet doet. Die precies tegenovergestelde doet dan wat God eigenlijk wil. Hoe ga je daarmee om? En nu zitten we in de fase dat als wij niet met de overheid meegaan, ja, dan word je keihard afgerekend. Hoe ga je daarmee om? Horecabedrijven die dicht zijn gegaan. En als zij toch wagen om tegen de regels van de overheid in te gaan, om toch nog hun hachje te redden, worden ze keihard gepakt. En de taak van de overheid is om Gods gerechtigheid uit te voeren. En is er om de burgers te beschermen. Dat is eigenlijk de taak van de overheid. Zij moeten omzien naar u en naar mij. Zij horen u en mij te dienen. Dat is de taak van de overheid. Dat is de taak van leiders. Leiders horen het volk te dienen. Dat hoort de houding te zijn van de overheid. Ja, dus dat is de verantwoordelijkheid die bij de overheid ligt. En waar zij ook verantwoording van zullen moeten afleggen aan de Allerhoogste. En dan ben ik blij dat ik een God heb die trouw is. Onze houding tegenover de aardse autoriteiten. Ja, dus we hebben net gelezen dat gehoorzaamheid aan de overheid staat gelijk aan gehoorzaamheid aan God. Ja, wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God. En wie dat doet, roept over zichzelf zijn veroordeling af. Dus wat Turkije doet, wat Poetin doet, wat Erdogan doet, wat Iran doet, wat Saudi-Arabië doet. Het zijn allemaal overheden. En wij mogen ons daar niet tegen verzetten. Wat vindt u daarvan? U heeft een mening over de overheden van die landen. Ik weet heel goed dat we het meest van ons het veroordelen van wat zij doen. Maar wat zegt de Bijbel ons? Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen de instelling van God. En wie dat doet, roept over zichzelf zijn veroordeling af. Dus wat is onze positie? Wat is onze houding? Hoe gaan wij hiermee om? We zien wat er in Israël gebeurt. En natuurlijk vinden we het niet fijn. Maar hebben wij daarmee het recht om ons te verzetten tegen de overheid van Palestina? Denk erover na, we gaan door. Ik heb net al gezegd, een overheid die heel serieus de God van de Bijbel en daarmee omgaat, ja, die hoeven wij niet te vrezen. Maar hoe gaan we om met overheden die dat contact met God zijn kwijtgeraakt? De Bijbel leert nog steeds dat zij verdienen ons respect. Wij hebben geen vrijbrief om respectloos om te gaan met andere overheden, wie het ook zijn. Noord-Korea. Hoe die beste man ook heet, Kim Il-jung. Wij hebben geen vrije brief om respectloos naar hun te zijn. Stel je voor dat Hitler nog had geleefd. Best wel gevoelig, maar toch ook een overheidsinstelling. De Bijbel zegt het. Dus ziet u wat er gebeurt in ons denken, hoe wij vaak geconditioneerd denken vanuit toch een bepaalde hoek met een bepaalde bril op. Nee, want de Bijbel spreekt hier niet alleen over één overheid, het Romeinse Rijk, keizer. Hoe waren zij de Romeinen in de tijd? Afschuwelijk, christenen werden gewoon levend verbrand als feestverlichting. En toch roept de Bijbel ons op om ze te respecteren. En straks zul je ook, hopelijk ook begrijpen, ja, wat God eigenlijk precies van ons vraagt. Ja, wat doe je wanneer nou je een overheid hebt die eigenlijk niets anders is dan een vijand van jou? Hoe ga je daarmee om? Ook daarop geeft de Bijbel heel duidelijk een antwoord, en dat weten jullie natuurlijk al. In Matteüs 5, ik zal het even voorlezen, vers 43 tot en met 48. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Nog steeds zijn er rechtvaardige en onrechtvaardige mensen hier op aarde. En God doet ook over hen de zon schijnen. Geef ook hen regen, zodat zij op tijd ook hun gewassen kunnen oogsten. Dit is hoe God gewoon met een ieder omgaat. Met mensen die voor hem zijn en met mensen die tegen hem zijn. Dit is de tijd waarin we leven. Je vijanden, hoe ga je om met je vijanden? Want dat is eigenlijk op een gegeven moment wanneer de overheid of welk gezagsdrager ook een vijand van jou wordt. Wat dan? Dan zegt de Bijbel, zegen, heb lief. En dit is waartoe wij geroepen zijn, om te zegenen en lief te hebben. En zegenen en lief te hebben heeft te maken met de persoon, hoe ik met jou omga. Ik hoef het niet met jou eens te zijn met hoe jij denkt, maar ik zal je altijd respect geven. Ik zal je nooit iets verwensen. Wat er ook gebeurt in Israël en met Palestina, het is niet de bedoeling dat wij gaan verwensen. Of dat wij de Palestijnen gaan veroordelen. Het is niet onze taak. Liefhebben. We mogen bidden, ook voor Palestina, dat zij tot inkeer gaan komen. Dat ook zij de levende God zullen gaan dienen. Want God heeft een plan met Israël. Israël is ongehoorzaam en verdient de straf volgens de Bijbel. Wat ze krijgen nu over hun heen, verdienen zij. Maar God is trouw aan zijn belofte. God is trouw aan Israël. God is trouw aan Jeruzalem. God zal het land, dat volk redden. Waarom? Niet om Israël. Niet om wat de Israëlieten hebben gedaan. Maar God is trouw aan hemzelf. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Lees ook in Ezekiel 38, 39. God zal daar recht verschaffen om zijn naam, om zijn eer. Hij zal de volken laten zien om wie het werkelijk gaat. Het gaat om God. Het gaat niet om Israël. Het gaat niet om Jeruzalem. Het gaat om God. Het gaat om zijn eer. De mensen hebben hem verlaten. En God heeft zich verbonden op een speciale manier met het volk Israël. Zodat de wereld, zodat Israël eigenlijk kan laten zien wie hun God is. En dat hebben zij verzaakt. En dan stapt God in van, weet je, jullie verzaken mij, jullie laten mij in de steek, maar ik zal jullie niet in de steek laten. Ik zal nog steeds mijn naam, mijn eer hoog houden en laat dat laten zien aan de wereld. En God heeft een bijzonder plan met Israël. Hij gaat dat volk ook gebruiken om tegen de rest van de wereld te getuigen, te laten zien wie ik ben, wie hij werkelijk is. Dit alles gebeurt voor hem. Het gaat niet om u en mij of Israël. Het gaat om de eer van de Heer. Het gaat om zijn eer. Als wij leven, dan leven wij tot zijn eer. Ons leven moet eer brengen aan God. Niet eer aan mijzelf. Maar ons leven moet zijn tot eer van God. Nu, hoe gaan we nou om met overheden die lastig zijn? Die niet Gods weg volgen? Moeten wij slaafs en blindelings gezagdragers gehoorzamen? Ja, moeten wij dan als dwazen gewoon onze mond dicht houden? Is dat liefde? Hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we om met onrechtvaardigheid? Mag ik dan niks meer zeggen? Moet ik dan over mij heen laten lopen? Wat deed Jezus? En wat deden de eerste christenen? Handelingen 5, vers 21 tot 30 staat op het scherm. Ze namen de apostelen mee en leidden hen voor het Sanhedrin. De hoge priester begon het verhoor met de vraag: hebben wij u niet nadrukkelijk verboden de naam van Jezus nog te gebruiken en onderricht over hem te geven? En toch verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem. En stelt u ons aansprakelijk voor de dood van deze man. Petrus en de andere apostelen antwoorden: men moet God meer gehoorzamen dan mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt. Nadat u hem had vermoord door hem aan een kruishout te hangen. Hier zie je de discipelen, de apostelen die gevangen werden genomen omdat zij, ja, vol van de Heilige Geest begonnen te prediken over de verlossing van Jezus Christus. En dan waren dan in dit geval dan in het tempel, heb je ook gezagdragers. Die waren daar niet blij mee, de hoge priesters, met wat zij verkondigen. Dat zijn ook mensen met gezag. Maar hier zie je dat de discipelen tegen het gezag ingingen. Ze werden geboden om hun mond te houden en niet meer van deze Jezus Christus te verkondigen. Terwijl God de opdracht heeft gegeven: ga heen en verkondig het evangelie. Verkondig de waarheid. Nou, hier zie je heel direct het gebod van God. En daartegenover een ander gebod dat er tegenin gaat. In zo'n geval zeggen wij: ja, hallo, ho, stop, maar daar ga ik niet naar luisteren. Als mensen of overheden ons verbieden om nog samen te komen. Ja, het is een opdracht van God om samen te komen. Verzuim uw samenkomsten niet. Het is dus wel van belang dat we onze Bijbel kennen. Dat we weten wat God van ons verlangt en niet. Als er geboden zijn die regelrecht de aanval is op het woord van God, dan gehoorzamen wij niet. Dat is wat de apostelen ook deden. Zij gingen, ze werden vrijgelaten, ze werden gegezeld. En nadien gingen zij alsnog rond om te getuigen van Jezus Christus. En let wel, dit gaat wel over een gebod dat direct, waarvan je kunt zien, het is tegen het woord van God. Dus je moet weten welke opdracht God u heeft meegegeven, wil je ergens tegenin gaan. Dus ken uw Bijbel goed, ken uw God goed. Vraag God: Heer, wat wilt u? Hoe ga ik hiermee om? Dus als ik dus ergens tegenin ga, ben ik dan opeens liefdeloos? Ben ik liefdeloos omdat ik ergens tegenin ga? Nee, mijn houding is nog steeds liefdevol. Ik ga nog steeds liefdevol met jou om. Ik hou nog steeds van je, ik zegen je. Maar hier staan we tegenover elkaar. En hier kan ik niet zeggen van: ik ga met je mee. Hier zullen onze wegen zich moeten gaan scheiden. Ik zal jou respecteren. Ik hoef niet jou de mond te snoeren. Maar wederzijds vraag ik ook: heb ik ook recht op mijn mening en jij hoeft mij de mond niet te snoeren. We mogen met elkaar ons oneens zijn. En de tijd zal leren wiens God de echte is. Het gaat hier om de Heer. Het gaat hier om Hem. Het gaat niet om u of om mij. Het gaat niet om wat mij wordt aangedaan. Het gaat van: Heer, ik wil uw wil doen. En als iemand het belet, mij wil beletten om uw wil te gaan doen, dan heb ik een probleem, dan gehoorzaam ik niet, want ik ga door. Dat is een keuze die ik heb. Ik kan ook zeggen van: ja, weet je, nou, ik hou mijn mond wel dicht. Kan ook. Dat kun je ook zeggen. En stel de overheid zegt: jongens, jullie mogen niet meer over Jezus spreken, wat doet hij dan? Het is niet iets wat ondenkbaar is, hè? Wat als je collega tegen jou zegt op je werk: joh, hou eens op te praten over Jezus. Ja. Maar zij mogen ondertussen wel over alles en nog wat praten, maar jij niet. Wat doe je? Ik ga straks nog even wat verder op in. Een ander voorbeeld, we kennen het allemaal, ook in de tijd van Nebukadnezar, de vrienden van Daniel, Sidrach, Mesach, Abednego. Ja, zij werden in het vuur gegooid. Waarom? Die beeld, zij bogen zich niet voor het beeld. opdracht werd gegeven om te buigen voor het beeld wat Nebukadnezar had gemaakt. De Bijbel leert dat wij niet zullen buigen voor andere goden. Maar moet je kijken, verbazingwekkend, waren maar drie die in het vuur werden gegooid. Wat gebeurde met andere gelovigen dan? Zij bogen wel. Die werden niet in het vuur gegooid, de anderen bogen. Stel je voor, onze overheid bouwt een groot beeld, ook niet ondenkbaar, en vraagt aan u en mij om ervoor te buigen wanneer het muziek speelt. Wat doet u? En als je het niet doet, ja, dan zijn de consequenties groot. Toen de tijd in het vuur, in de oven. Wat doe je? Ik kan ook zeggen, weet je, ik doe wel zo, maak wel een knikje. Weet je, ik doe het niet met mijn hart. Heer, u weet het, Heer, ik maak een buiging, want ik kan geen kant meer op. Maar ik doe het niet met mijn hart. Dat is een keuze. Maar deze mannen deden dat niet. Zij bleven staan. Zij bogen niet. En als je ook kijkt naar het antwoord dat zij dan geven, als zij dan bij Nebukadnezar komen en ze worden bevraagd. En dan moet je kijken dan even wat hun antwoord is. Sadrach, Mesach en Daniel 3, Sadrach, vers 16. Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: wij vinden het niet nodig Nebukadnezar uw vraag te beantwoorden. Oh, die hebben lef. Wij vinden het niet nodig uw vraag te beantwoorden. Dat is hun houding tegen een overheid dat door God is ingesteld. Ja. Wij vinden het niet nodig, Nebukadnezar, uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, hier de respect, ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, nog zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. In alle respect, majesteit, Nebukadnezar, wij zullen het niet doen. Met alle respect, majesteit, wij zullen het niet doen. Daniel, die werd in de leeuwenkuil gegooid omdat hij tegen de wet inging en toch God aanbad. Er was een val voor hem gezet. Ze wist dat deze man trouw was aan God. De koning gevraagd om een wet uit te vaardigen dat niemand iets anders mag aanbidden dan de koning alleen. En Daniel bad driemaal daags uit het raam tot zijn God. En hij werd ervoor in de leeuwenkuil gegooid. Nog een voorbeeld in de tijd van Mozes, toen Mozes net geboren was. Ook in die tijd was daar de farao die bang was. En die zag hoe het volk groeide. Het Israëlische volk, het Joodse volk. En de opdracht gaf dat alle jongetjes, baby's die geboren werden, moesten worden gedood. En er waren twee die gezag hadden voor God. Sifra en Pua. U kent het wel. Ze hadden diep ontzag voor God. En ging het tegen de bevel van farao in. Zij deden het niet. En ze werden op het matje geroepen. En in hun plaats zegende God hen, deze vrouwen. Dus moeten wij blindelings onze gehoorzaamheid, onze overheden volgen? Nee, niet blindelings. Ik bedoel, we hebben hersenen gekregen. Die mogen we gebruiken, toch? Maar we moeten wel, onze houding is wel liefdevol, respectvol. We gaan wel liefdevol met onze vijanden om. En dat toont alleen onze grootheid. Dat laat zien, als wij liefdevol om kunnen gaan met onze vijanden, dat laat zien waar jij staat in Christus. Dat laat zien waar jouw geloof staat in Christus. Dat vertelt iets over jouw geloofsgroei. Als ik liefdevol mij tot mijn vijanden kan richten en hen kan zegenen en met hun oneens kan zijn en toch mijn houd aan mijn waarden en normen die ik heb meegekregen van mijn God. We gaan langzaam richting het eind. Dat brengt mij tot het volgende punt, die ik even kwijt ben, punt 5. Consequenties dragen. Of, wacht even, ik ga nog iets te snel, denk ik. Nog een paar punten niet behandeld, geen aanstoot geven. Ja, hoe ga ik om met overheden die anders denken dan u en ik? Gebruik je gezond verstand, heb ik net gezegd. En dat zie je ook in een verhaal in de Bijbel, in Matthäus 12, 1 tot en met 8. Ook in Marcus vind je hetzelfde verhaal, Marcus 2, vers 23 tot en met 28. Ik zal hem even voorlezen. Kunnen zien hoe Jezus zelf ook omging met gezagdragers. 23, Matthäus hoofdstuk 2, vers 23. Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. Kijk eens, zeiden de fariseeën tegen hem. Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag? Maar hij antwoordde. Hebt u dan nooit gelezen wat David deed? Toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden. Hij ging het huis van God binnen. Abiathar was toen hoge priester en at van de toonbroden waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen. En hij voegde eraan toe, de Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. En dus is de mensenzoon ook heer en meester over de Sabbat. Hier wordt Jezus geconfronteerd door een van de fariseërs. Ook iemand, een gezagsdrager binnen het religieus systeem. En het gaat hier over nu het woord van God. Het gaat niet over de wetten van de wereld. Het gaat over een van de wetten van de Bijbel. Waarvan hij wordt aangesproken. Kijk eens, dat kan je toch niet doen op de Sabbat? En wat doet Jezus? Hij gebruikt gezond verstand. Ja, beste man. De manier hoe jij de wet interpreteert, dat klopt niet. Heb je niet gelezen wat er toen is gebeurd? En die Sabbat is er voor de mens en niet andersom. Jullie gaan er verkeerd mee om. Dus Jezus ging er wel tegenin. Hij gebruikte zijn verstand. Hij weet natuurlijk waar hij vandaan komt. Hij is de Heer en meester over de Sabbat. En die fariseeërs hebben geen flauw idee tegen wie ze praten. Maar Jezus ging er tegenin. Er was een wet, een duidelijke wet. Voor de Israëlieten was dat gewoon heel bekend. En als een Israëliet daarop aangesproken werd, ja. Maar dan zie je hoe Jezus gewoon zijn gezond verstand gebruikt. Maar luister, kijk eens wat er toen en toen gebeurde. Hè? U bent een wetgeleerde. Heb je dan niet goed gelezen? Hij corrigeert hun. Hij onderricht hun. Gebruik je verstand. Begrijp hoe God de dingen heeft bedoeld. Want hier blijkbaar begrijp je niet. Snap je het niet, fariseer? Wat God heeft bedoeld, wat God heeft geschreven. Je snapt het niet. En je begrijpt ook niet. En je ziet ook niet wie nou tegenover jou staat. Heb je ook nog niet in de gaten. Ik ben Heer en Meester over de Sabbat. En de Sabbat is er om de mens te dienen en niet andersom. Jezus gebruikt gezond verstand. Nou, wat doet Jezus nog meer? In Matthäus 17, vers 24 en 27, gebeurt er ook iets. Ik zal het even voorlezen. Toen ze in Capernaum waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus en vroegen, draagt uw meester de dubbel drachme niet af? Hij antwoordde, zeker wel. Toen hij thuis kwam, was Jezus hem voor met de vraag, wat denk je, Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen? Op zijn antwoord, van anderen, zei Jezus tegen hem. Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Maar laten we hen niet voor het hoofd stoten. Ga naar het meer, werp daar die hengel uit en haal de vis die het eerst bijt van de haak. Als je zijn bek opent, zul je een 4-drachmenstuk vinden. Neem dat mee en betaal hun voor ons allebei. Ja, de tempelbelasting wordt geïnd. Vraag aan Petrus. En dan gaat Petrus naar Jezus. En dan begint Jezus daar. Hè, die weet natuurlijk al wat er gebeurt. Hè, wat er is, heeft afgespeeld. En hij begint daar een vraag te stellen. Hè, aan wie? Ja, wie moet er nou belasting betalen? De kinderen of de anderen? Ja, de anderen die betalen belastingen. De kinderen zijn daarvan vrijgesteld. Wat zegt Jezus hier? Jezus openbaart hier al een beetje iets van wie hij is. Hij is de Zoon van God. Hij hoeft geen belasting te betalen. Hij heeft alle recht om dat te weigeren. Maar Jezus zegt hier, wat zegt hij hier? Nee, laten we geen aanstoot geven. Laten we gewoon die belasting betalen. Dus hij heeft hier een keuze. Hij kan zeggen, ik heb een keuze. Ik kan zeggen, ik betaal die belasting niet. Ik ben ervan vrijgesteld. Dat kan hij natuurlijk zeggen, maar dat weten die mensen niet wie hij precies is. He, dus er kunnen situaties zijn waarvan jij het recht hebt om iets niet te doen. Maar je kiest er wel voor om het wel te doen. Want je wil geen aanstoot geven. Dat is ook een principe. Een Bijbels principe die we kunnen gebruiken. Ook richting overheid. Van ja, u vraagt iets van mij. Eigenlijk hoef ik dat niet te doen. Maar weet je, ik wil geen aanstoot geven. Dus doe ik het toch. Je hebt daar een vrije keuze in. Het is ook niet een wet die direct tegen God ingaat. Dat is ook een principe. Hè? Dus je kunt ervoor kiezen om geen aanstoot te geven. En dan nog een laatste tekst in Matteüs 10 vers 16. Hè, zegt de Heer Jezus ook als hij de discipelen uitzendt om te evangeliseren, om van deur tot deur te gaan. Zegt hij van, bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig, als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. U en ik, wij zijn hier ook als schapen onder de wolven. We zijn als schapen onder de wolven. Dus wees scherpzinnig als een slang. Let op. Pas op, er is gevaar. De slang is, die is altijd wantrouwend of zo, zeg maar. Er is gevaar, dus pas op. Dat je niet zomaar aangevallen wordt. Dus let op, wees alert. Maar wees ook argeloos als een duif. Ja, wij als christenen zijn er niet op uit om iemand te vernederen of om iemand te benadelen. Wij als christenen zijn er op uit om lief te hebben. Dat is onze houding. Wij zijn er niet op uit om kwaad te doen. Dat is onze houding. Heel argeloos als een duif. Maar we moeten wel alert zijn, wel scherpzinnig als een slang. We moeten wel opletten, waarom? We moeten wel opletten, want we zijn als schapen onder de wolven. De wolven lusten schapen. Ja? Dus ze willen ons opeten. Dus pas op dat je niet opgegeten wordt. Dit is ook een opdracht voor ons. Maar ja, luister eens even. Waar heb ik mee te maken? Heb ik hier te maken met wolven? Of niet? Waar heb ik mee te maken? Dus dat zijn allemaal vragen die ons moeten afstellen wanneer het gaat over met betrekking tot gehoorzaamheid aan de overheden, gezagsdragers. Waar heb ik mee te maken? Nou, volgende punt. Wees bereid om de consequenties te dragen van je keuzes. Ja, maak je een andere keuze, ga je er tegenin. Ja, omdat je van mening bent, hè, van dit is wat de Heer van mij vraagt. Wees dan ook bereid om de consequenties te dragen. Daniel en zijn vrienden waren bereid om in het vuur gegooid te worden. Om in de leeuwenkuil gegooid te worden. De apostelen waren bereid om in gevangenschap gezet te worden. Om geslagen te worden. Vandaag de dag slaan ze er ook op los. Word je ook beboet? Word je ook in de gevangenis gezet? Ben je er bereid om ook de prijs te betalen als jij van mening bent? Als jij een andere mening hebt dan die van de overheid? Ben jij dan ook bereid die prijs te betalen? Het is niet zonder consequenties. Als ik ervoor kies, bijvoorbeeld, heel simpel voorbeeld, om in een winkel ergens zonder mondkapje te gaan rondlopen. Ik heb die vrijheid, ik mag die keuze maken, maar ben ik bereid om de consequenties durf ik ook die consequenties te aanvaarden? Het kan zomaar gebeuren dat ze me oppakken. En dan moet ik niet gaan klagen. En dat deden zij ook niet. Dat zijn vertrouwen op hun God. En dat is een heel klein voorbeeldje maar hier wat speelt, maar andere landen hebben de christenen wel degelijk met heel veel andere keuzes te maken waarin ze echt niet mogen samenkomen als christenen. Ben ik bereid om de consequenties te dragen van de keuzes die ik maak? Tot slot. Geef aan God waar God recht op heeft. En waar gaat het eigenlijk om? In Matthäus 22, vers 25 met 22, even snel lezen. Laat me de belastingmunt zien. Ze reikten hem een denarii aan. Hij vroeg hun, van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Ze antwoordden, van de keizer. Daarom zei hij tegen hen, geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Dit is de opdracht die God aan u en mij geeft. We hebben allemaal geld. Geef het aan de overheid, want de overheid gebruikt geld om wegen voor ons te maken, enzovoort, enzovoort. En we willen daar gebruik van maken, geef het aan de overheid. Maar geef ook datgene wat van God is aan God. En dat is mijn focus eigenlijk deze ochtend. Daar moeten wij op gefocust zijn. Niet op de overheid, maar op God. Wij moeten niet gefocust zijn op de overheid, maar wij moeten gefocust zijn op God. Geef ik God waar God recht op heeft. En dit is iets waar ik dan tegenaan loop en ik zeg van, jongens, de kerk, we zijn zo druk bezig met aardse zaken, we zijn zo druk bezig met de overheid, maar we vergeten God compleet. We willen zo graag die overheid gehoorzamen, maar we hebben geen moeite om God ongehoorzaam te zijn. Geef aan God wat van God is. Daar gaat het. Het gaat niet om die overheden. God zal zeker met hun dealen. Maar God zal straks bij jou komen en vragen, niet wat heb jij met de overheid gedaan, maar God komt bij jou en zegt, wat heb jij gedaan met hetgeen ik aan jou heb gegeven. Je kent nog die verhaal van talenten. Hè? De een kreeg 2 en de ander 5, de ander 10 enzovoort. Wat heb jij gedaan met hetgeen jij van God hebt gekregen? Daar zullen wij verantwoording moeten afleggen aan onze Here. Geef aan God wat van God is. Dit leven wat ik heb, is van God. En moet ik voor hem leven. Ik leef het niet voor de overheid. Ik leef mijn leven niet voor jou. Ik leef mijn leven voor God. En God zegt tegen mij, heb je naaste lief als jezelf. Dus kom ik automatisch bij jou. He? Ik hou van jou. Dat is wat God zegt, ik hou van jou. Wil jij een vijand van mij zijn? Mag. Maar ik blijf van jou houden. Wil jij mij het liefst dood hebben? Hier ben ik als een schaap. Maar ik hou van je. Nee, daarin is mijn kracht. Hoe ga ik om met God? Geef aan God wat van God is. En wees gehoorzaam aan je overheid. Geef aan de overheid wat van de overheid is. Gebruik je gezond verstand. Laatste vers, Colossenzen 3, vers 1 en 2. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit, aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. En ik denk dat hier een probleem is. Dat zie ik ook bij mezelf terug. Ik ben toch vaak gericht met de dingen die zich afspelen hier op aarde. En eigenlijk niet meer zie wat God aan het doen is. In het grote plaatje. Dus laten we ons ogen gericht hebben en houden op onze hemelse God. En aan hem vragen van Heer, wat bent u aan het doen? En ik wil u geven wat u toekomt. Ik denk dat dat onze focus moet zijn. Amen. De Heer zegene jullie. Ik hoop niet dat het te lang is geworden.